Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Ik moet je iets bekennen. En dat is dat ik eigenlijk een hele andere podcast voorbereid had dan die ik nu ga opnemen. Ik had een mooie outline gemaakt over hoe je weet of iemand de juiste partner voor je is aan de hand van een mooi model dat we hanteren bij Mannenbrein. De relatiepyramide met allemaal reflectievragen. Wat een podcast is die ik nog steeds ga opnemen een andere keer. Ik bedoel, hè, we hebben er werk in gestoken, dus die gaat er zeker komen. Maar ik merkte dat toen ik hier achter deze microfoon plaatsnam, dat mijn hoofd en mijn hart eigenlijk heel ergens anders zijn. En ik was wat aan het reflecteren over mijn leven op dit moment. Ik ben recentelijk vader geworden. 6 weken geleden is onze zoon geboren, Zion. En het deed me denken aan een coaching sessie die ik had met een vrouw die eigenlijk de hoop in de liefde heel erg verloren had. Iemand die echt net begonnen is aan haar hele reis in leven en liefde. En die tijdens het groeigesprek allerlei overtuigingen en informatie meebracht over waarom liefde vinden in de huidige tijd eigenlijk niet meer te doen is. Vooral voor hoogopgeleide vrouwen of vrouwen met over een bepaalde leeftijd, 50 plus, dat het dan eigenlijk een verloren zaak is. En het is een verhaal wat ik vaker bij me krijg. Eigenlijk van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, van verschillende sociaal-economische klassen, met verschillende culturen, verschillende achtergronden. En het deed me denken aan dat mijn zoon net geboren is. En in wat voor wereld mijn zoon terechtkomt. En dat ik het zo zonde zou vinden dat mijn zoon een van die mensen zou zijn die eigenlijk een beetje de hoop dat liefde voor hen is weggelegd, hebben opgegeven. En toen voelde ik opeens opkomen dat deze podcast een pleidooi voor de liefde moest worden. Dat iets wat ik echt met heel mijn hart en mijn hoofd geloof, dat we in een tijd leven waarin er zat uitdagingen zijn. Maar als je met de juiste tools aan de slag gaat, de kans juist het allergrootst is dat je liefde kunt vinden. Echte liefde kunt vinden. En het is iets wat ik niet heb voorbereid, maar iets wat waarin ik je eigenlijk gewoon meeneem in mijn gedachtegang. Iets wat op dit moment binnen mij speelt en we gaan zien wat eruit komt. En ik hoop dat je na het luisteren van deze podcast niet alleen tools en informatie hebt over hoe je van dit jaar jouw jaar van de liefde kunt maken, dingen die je kunt gaan toepassen, die je kunt gaan veranderen, maar eigenlijk vooral dat er een diep gevoel van hoop en vertrouwen, van geloof is ontstaan. Dat die vlam binnen jou brandt van hey, het is wel degelijk mogelijk voor me. Omdat het zo zonde is als we in de overtuiging blijven hangen dat het voor ons niet is weggelegd. Dat het voor ons niet kan. En daar een heel verhaal omheen hebben gecreëerd. Maar ik zal hierin meenemen hoe het in mijn hoofd speelt. Kijk, als ik naar de media om me heen kijk, traditionele media, sociale media, met mensen spreek, dan hoor ik eigenlijk dat de huidige tijd eigenlijk een soort verschrikkelijke tijd is, even heel ongenuanceerd gezegd, waarin er een gigantische polarisatie is in de samenleving op basis van bijvoorbeeld politieke overtuigingen, dat de datingwereld verschrikkelijk is, niemand meer op zoek is naar echte liefde, iedereen alleen maar vluchtige dingen wil, dat iedereen alleen maar uit is op erkenning of op status, op sociale media en zich beter probeert voor te doen dan dat ze eigenlijk zijn. En I get it, omdat veel van die dingen in de kern ook waar zijn. Als in, ja, er is polarisatie. En ja, het is lastig om een partner te vinden in de huidige datingcultuur als er bepaalde dingen gaande zijn in je liefdesblauwdruk. En ja, het is zo dat er een hele grote groep mensen gefocust is op erkenning, status via sociale media. Dat het verkopen van een bepaalde levensstijl een manier is om geld te verdienen. En dat dat allerlei grote gevolgen heeft. Tegelijkertijd, als ik kijk naar de geschiedenis, dan denk ik, ja, maar in de kern hebben deze dingen altijd al gespeeld. Neem halverwege de 20e eeuw, toen er in Nederland bijvoorbeeld nog een verzuiling was. En katholieken hun eigen nieuwszenders hadden, eigen tv-programma's, eigen tennisclub, noem allemaal op. En als katholiek ook met een katholiek ging trouwen, in die gemeenschap moest je je partner vinden. Protestanten deden het met de protestanten. En je moest het niet wagen dat je als katholiek meisje bijvoorbeeld thuis kwam met een protestant vriendje, als jouw ouders heel erg gelovig waren. Nou ja, behoorlijk polariserende samenleving waarin mensen naast elkaar leven. En als je kijkt naar de strijd die gevoerd is in de Stille Oorlog met het Westen en kapitalistisch denkgoed versus het communisme. En hoe gepolariserend dat was, ook in de samenlevingen. En alles wat we, als we nog verder teruggaan, in maatschappijen hebben gezien. Als we echt ver teruggaan, je gaat naar bijvoorbeeld het Romeinse Keizerrijk. Of kan het ook anders? Er schijnen hier veel memes over te zijn, dat mannen hier vaak aan denken. Maar dan is er een enorme klassenverdeling die verder gaat dan een sociaal-economische klasse. Je had letterlijk slaven in de samenleving, wat heel gebruikelijk was toen de tijd. Dan had je de Romeinse burgers met allerlei rechten en dan nog een soort van tussencategorieën. Gigantische splitsingen tussen groepen mensen. Die nog veel verder gingen dan het links versus rechts dat we nu zien. Ik zeg niet dat er nu niet unieke dingen gaande zijn die vroeger niet gaande zijn. Echokamers van sociale media kunnen ervoor zorgen dat mensen heel erg radicaliseren en tot verschrikkelijke dingen komen. Dus het is ook niet je kop in het zand steken voor datgene wat er nu is. Maar eerder erkennen dat als we echt ver teruggaan, het wellicht nog wel erger was. En dat het een pak een beet, halverwege vorige eeuw, er ook genoeg uitdagingen waren die we moesten overwinnen. Hetzelfde qua daten. Als jij dat protestantse vriendje was van een katholiek meisje, ja, je, het kon zomaar zijn dat dat voor heel veel gedoe zorgde en dat ouders daar bijvoorbeeld een stokje voor staken. Of wat dacht je van de economische rechten van een vrouw en hoe afhankelijk ze nog was van een man en hoe belangrijk de eerste, tweede feministische golven waren, de emancipatie. Zodat vrouwen ook daadwerkelijk van mannen konden scheiden en dat ze gewoon banen konden krijgen, konden werken, dat dat sociaal geaccepteerd was, zodat je niet in een huwelijk hoefde te blijven wat wellicht helemaal niet meer goed was voor jouw emotionele, mentale en fysieke gezondheid. Dus ja, als ik kijk naar hoe relaties vroeger waren of hoe de liefdesmarkt, liefdeswereld zich ontwikkeld heeft, dan zijn er ook hele goede dingen gebeurd. En dat betekent niet dat we weer ons kop in het zand moeten steken voor het feit dat heel veel mensen door het aanbod op online dating zichzelf kunnen verliezen in het blijven zoeken naar een soort van de perfecte partner. En dat het heel pijnlijk kan zijn om geghost te worden door iemand met wie je een leuk gesprek dacht te hebben en dat je opeens niks meer hoort. En dat het verschrikkelijk is om, als je erachter komt dat je partner een affaire heeft, je nu de mogelijkheid hebt om bepaalde gesprekken en helaas ook visuele beelden te zien te krijgen op het moment dat je een telefoon bemachtigt. Wat echt een soort pijnlijke dood is van 1000 mesteken. Om het even flink uit te drukken. Ja, dus weet je, daar zijn genoeg dingen. En ik kan zo nog een hele lijst opnoemen met allerlei andere verschrikkelijke dingen. Of dingen die moeilijk zijn aan de huidige datingcultuur. Dat is allemaal zo. En ook als je kijkt naar het hele gefocust zijn op status, je levensstijl verkopen, aandacht verkrijgen, hoeveel likes heb ik, hoeveel volgers heb ik. Ja, dat is gaande. En ga eens lezen hoe bepaalde edelen of koningen of keizers zich gedroegen vroeger. En hoe zij bezig waren, niet allemaal natuurlijk weer, maar met vereerd worden of verafgood worden of noem het allemaal op. En dat is natuurlijk een klein percentage van een samenleving. Maar binnen kleine subgroepen was dat wel degelijk gaande. En ook hier zijn er weer heel veel nuances op aan te brengen. Je zou ook kunnen zeggen, ja, omdat er een duidelijke hiërarchie is, was het juist heel fijn. Iedereen kende zijn plek, wist waar hij aan toe was. We leven op dit moment in een meritocratie, wat betekent dat we eigenlijk geloven dat we een zelfbeschikkingsrecht hebben over wat we van ons leven maken. En dat het daardoor zo is dat als jij niet succesvol bent of tussen aanhalingstekens niet voldoet aan de eisen van de maatschappij of van het plaatje dat de maatschappij je voorschotelt van een succesvol leven, dat je dat 100% aan jezelf te danken hebt. We weten dat een groot deel van de kansen op bijvoorbeeld omkomen in ganggeweld toch echt te maken heeft met waar jouw wieg stond en niet zozeer met bijvoorbeeld je intelligentie of je discipline of wat dan ook. Nee, als jij in de hoed geboren wordt, is de kans aanzienlijk groter dat jij omkomt door ganggeweld dan wanneer je in het Gooi geboren wordt. En in deze nieuwe maatschappij is het dus zo dat je door middel van aandacht grijpen ook kunt groeien en uit bepaalde moeilijke situaties kunt ontsnappen, terwijl je daar vroeger misschien in klem gezeten had. Als je als boer geboren werd en er was een duidelijke klassemaatschappij, was het heel lastig om uit die situatie te komen en wellicht wat van je leven te maken volgens dat plaatje van de maatschappij. Om te groeien uit de extreme armoede en noem maar op. Dus zoals de bekende wijsbegeerte ooit zei, elk voordeel, zeg ik het verkeerd, elk nadeel heeft zijn voordeel. Volgens mij is dat hem niet ook voordeel heeft zijn naam. Maar misschien heeft Johan Cruijff dat ook wel gezegd, de bekende filosoof. En als je met wat meer nuance naar de huidige maatschappij gaat kijken, dan kan je focussen op alle moeilijke dingen die er gaande zijn op dit moment in de datingmarkt. En dan krijg je een heel negatief gevoel van binnen. Word je heel pessimistisch. Wat weinig ten goede komt aan de energie die je die datingmarkt opbrengt. En wordt het allemaal zo zwaar en lastig en vervelend. Terwijl een partner ontmoeten in de maatschappij zoals wij hem hebben ingericht, is gebaseerd op het idee dat je verliefd wordt op iemand. Liefde is wat ons bij elkaar brengt. Je wordt niet uitgehuwelijkd. Je hoeft niet met iemand te gaan op basis van, oh dan is het Duitse keizerrijk verenigd met het Franse koninkrijk. Dus we huwelijken onze dochter uit aan die prins. Nee, liefde is bij ons wat mensen samenbrengt. En de wil om samen een leven op te bouwen. Zijn er economische voordelen aan het zijn van een koppel gebonden? Ja, tuurlijk. Zijn er nog steeds andere redenen die aan bijdragen. Maar er zullen weinig mensen zeggen van ja, ik ben op zoek naar een relatie zodat we samen een groter huis kunnen kopen. Of überhaupt een huis kunnen kopen. Nee, het idee is nog steeds liefde. En in de kern zijn we als mens niet veranderd. We hebben nog steeds een hechtingssysteem. We hebben nog steeds een behoefte aan veiligheid, aan verbinding, aan een goedkeuring, aan liefde. En als jij vanuit een idee dat het allemaal compleet veranderd is, mannen of vrouwen niet meer zitten te wachten op commitment, dat iedereen op dating apps verschrikkelijk is, dat het ook eigenlijk niet werkt, dat het niks voor jou is, en allemaal van dat soort overtuigingen met je meedraagt, wat voor energie straal je dan uit, denk je, op het moment dat je gaat daten? Niet de energie waar geschikte potentiële partners aan van gaan. En van denken, oh ja, dit is een vrouw of een man waar ik verliefd op kan worden. Want ik vind het heerlijk hoe zij lekker kunnen zeiken over de huidige datingwereld en alles wat er mis is. Ja, nee, daar ga ik van op aan. Nee, dat is niet wat ze denken. Ik bedoel, als je denkt dat het geen invloed op hoe jij overkomt heeft, denk dan eens aan dit gedachte-experiment. Er staan twee mensen achter twee gordijnen. Gordijn A en gordijn B. Achter één gordijn staat iemand die net de lotto heeft gewonnen. Miljoenen op de bankrekening. Achter het andere gordijn staat iemand die net een dierbare heeft verloren. Net dat nieuws gehoord. Iemand die heel dicht bij deze persoon stond. Het is allebei net gebeurd en de gordijnen gaan open. Denk jij dat jij kunt zeggen wie A en wie B is? Ja. Omdat dat nieuws bepaalde emoties bij die mensen opwekt. En nieuws is eigenlijk niks anders dan, er is informatie aan jou verteld. Daarover heb jij bepaalde gedachtes. Daar geef je een betekenis aan. En dat geeft je een bepaalde emotie. En dat verandert je hele fysiologie. Je lichaamstaal. De energie die je uitstraalt. Je mimiek. En dat zie je. Dit is een extreem voorbeeld. Maar als je dit gedachte-experiment doortrekt naar de situatie waarin jij rondloopt met de overtuiging dat liefde niet voor jou is weggelegd, er geen goede partners meer zijn, de huidige datingcultuur verziekt is, noem maar op, heeft dat een invloed op de energie die je uitstraalt, in wie jij bent in de ogen van andere mensen, hoe ze jou als persoon ervaren. En dat heeft dan gigantische impact op de resultaten die je gaat ervaren in de liefde. En met de resultaten bedoel ik of je in staat bent om een verbonden, liefdevolle, veilige relatie aan te trekken. Om te genieten, om te merken dat, ja, ik heb dit onder de knie. Ik kan het liefdesleven creëren waar ik echt gelukkig van word. En dat is echt het allerbelangrijkste. Dat je merkt bij jezelf van, ja, ik geloof dat het voor mij is weggelegd. Ik geloof dat dit voor mij kan. En het is geen blind geloof. Nee, er is informatie. Er zijn tools die ik tot me kan nemen. Waar ik mee aan de slag kan gaan. Waarmee ik die oude overtuigingen kan gaan loslaten. En daadwerkelijk in de huidige datingcultuur een partner aan kan trekken. Iemand die echt goed bij me past. Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. En dan hebben mensen het vaak over de juiste partner selecteren, dat zo belangrijk is. En je hoort mij ook vaak zeggen dat daten ook een groot gedeelte over filteren gaat. En dat is helemaal juist. Dat is absoluut helemaal juist. En wat daar nog voor zit, is dat wij selecteren wat voor potentiële partner wij zijn. Want daarmee zal je niet alleen filteren, maar zou je ook iemand aantrekken met wie je echt die veilige, liefdevolle relatie kunt beginnen. En om daar een idee bij te geven. Kijk. Als jij een liefdesblauwdruk hebt, waarin je, ik zal je een voorbeeld geven, waarin je wellicht pijn hebt ervaren in het verleden. Zo coachte ik iemand die een vader had die het gezin op vrij jonge leeftijd had verlaten. Een getroubeleerde man. En die af en toe dan wel zei dat hij voor de kinderen zou zijn, maar dan bijvoorbeeld toch niet op kwam dagen. Waardoor de vrouw die je coachte, er heel veel pijn aan had overgehouden. En eigenlijk een beschermer had die ervoor zorgde dat ze mannen niet meer helemaal vertrouwde. En omdat ze mannen niet helemaal vertrouwde, stelde ze zich ook niet helemaal echt open naar mannen. Sterker nog, was ze mannen vaak aan het testen of ze wel veilig waren en te vertrouwen waren. Waardoor ze mannen aantrok die haar als een soort uitdaging zagen en eigenlijk op dat spelletjesniveau, dat testniveau, meegingen. En dan gewoon de mooie dingen zeiden die ze wilden horen. Waardoor ze niet kregen wat ze wilden, maar wel de hele tijd in een soort situaties belanden met mannen die dus juist niet te vertrouwen waren en juist haar een onveilig gevoel gaven. Waardoor haar beeld weer bevestigd werd van, zie je nou wel, van die mannen zijn niet te vertrouwen en ik moet op mijn hoede zijn, want kijk wat er gebeurt. Terwijl de mannen die in potentie hartstikke goede partners voor haar konden zijn, geen echte connectie met haar voelden, omdat ze op afstand gehouden werden en getest worden en zoiets hadden van, ja, ik heb niet het idee dat ze mij leuk vindt, want ze gedraagt zich een beetje afstandelijk en ze test me, dus die gaven op. Of die hadden zoiets van, dit voelt niet helemaal kosher. Dit voelt, ja, alsof deze vrouw nog wel wat dingen heeft om doorheen te werken. Ja, leuke, knappe vrouw, ook leuke energie, maar voelt het net niet. Diepe aantrekkingskracht of diepe connectie ontbrak daar. En zij was heel erg bezig met de juiste partner selecteren. De man moest aan allerlei dingen voldoen. En als hij daar dus niet aan voldeed, werd hij gefilterd, want dan kom je sneller bij de juiste man uit. In essentie klopt dat advies. Ja, je wilt filteren. Ja, dan kom je sneller bij de juiste man uit, want dan verspil je minder tijd aan situaties. En kun je sneller met een potentiële partner het relatiepad bewandelen. Alleen als je niet goed weet vanuit wat voor liefdesblauwdruk jij aan het daten bent, dan kun je dus onbewust in dit soort patronen terechtkomen. En een quote van Carl Jung die me dan altijd te binnen schiet. En ik weet hem niet meer exact woord voor woord, maar de kern is dit. Dat zolang jij je niet bewust bent van jouw onderbewuste, dit onderbewuste jouw leven zal sturen en jij je het lot zal noemen. Of jouw lot zal noemen. Waarmee hij, het is eigenlijk heel mooi verwoord. Of, nou ja, ik weet niet of hij het zo verwoord heeft, het is meer mijn samenvatting van de quote. Dat als jij dit soort patronen uit je liefdesblauwdruk, dit soort delen in jouw liefdesblauwdruk, een beschermingsmechanisme wat deze vrouw met zich meedroeg, namelijk dat ze mannen hierop testen, wat een pijn bij haar het verleden moest beschermen en moest voorkomen dat dat nog een keer zou gebeuren, dat ze zo gekwetst zou worden in contact met een man. Als jij dat met je meedraagt, dan is dat het onderbewuste, als je je daar nog niet bewust van bent. En vanuit daar blijf je bepaalde patronen herhalen. En dat zou je dan gewoon de datingwereld noemen. En het zou je waarschijnlijk veel frustratie opleveren, veel verdriet doen, veel pijn doen. Maar dat is het lot. En ook hier zijn dan soms hele mooie spirituele betekenissen, zoals van, ja, alles gebeurt om een reden. En wat je dat op zekere hoogte heel erg kan helpen. Maar ook een rationalisatie kan zijn om niet te kijken naar of er dingen zijn die aangekeken moeten worden, die je moet veranderen, waar je mee aan de slag moet. En ik krijg ook pijnlijke verhalen bij me van mensen die eigenlijk al een heel leven geleefd hebben. En dan heb ik het echt
75, begin 80. Die een hele leven lang dit soort patronen hebben uitgeleefd. Gelukkig bijvoorbeeld bij deze podcast terechtkomen en dan de tools krijgen om daarmee aan de slag te gaan. En ik vind het ongelooflijk moedig dat mensen ook op die leeftijd zeggen, hey, je bent nooit te oud om te leren. En die krullenbol van de Mannenbrein podcast, ben bereid om open te stellen om met zijn advies aan de slag te gaan. En ik vind dat gigantisch inspirerende verhalen. Omdat we ook gelukkig mensen op die leeftijd kunnen helpen. Maar het doet me ook wel denken aan de mensen die niet de juiste tools of adviezen krijgen. En uiteindelijk gaan hemelen. Zoals ze dat bij mij in de straat noemen. Als er iemand overlijdt. Ik woon in een hele gemixte buurt met heel veel juppen. En ook een oudere generatie die daar nog woont. Mensen gaan hemelen die nooit de liefde hebben kunnen ervaren zoals, in mijn opinie, de liefde is waar wij als mens toe in staat zijn. Om je echt gezien te voelen, echt gehoord te voelen, een echte connectie te hebben. Die tintelingen te voelen en ook de veiligheid te voelen. Om dat het echt in je diepste kern te ervaren. Ik denk dat dat een groot goed is in dit leven en iets, zullen vast uitzonderingen zijn, maar echt voor zo goed als iedereen is weggelegd, mits je met de juiste tools aan de slag gaat. Maar dat begint bij je überhaupt openstellen dat die grote, boze, moderne datingwereld, wat eigenlijk zijn uitdagingen kent, die we dus niet willen ontkennen. Maar dat er manieren zijn om met die uitdagingen om te gaan, om dat te overwinnen, te overkomen. En dat het dan echt mogelijk is om liefde te vinden. En dat is niet een soort wishful thinking van oké, ja leuk Matthijs, een soort idealistisch beeld wat ik hier nu schets over een droom dat liefde voor iedereen mogelijk is en dat klinkt lekker, maar het is echt iets wat ik in de kern van mijn hart geloof en terugzie bij de mensen die we mogen helpen. We helpen mensen officieel pas vanaf 18, kijk als je jonger bent, kunnen je niet tegenhouden om naar een podcast te luisteren, maar vanaf 18 kunnen we ook echt met je aan de slag met coaching, met onze programma's. En de oudste mensen die ik gecoacht heb zijn eind 70 en begin 80. En het is in alles wat daartussen zit en in die leeftijdscategorie gelukt om mensen echt te helpen liefdesblauwdruk te veranderen. Oude verhaal los te laten, patronen te doorbreken en uiteindelijk het relatiepad te bewandelen met iemand die ze echte liefde ervaren. En ik krijg dan vaak verhalen van, wauw, dat ik dit nog mag meemaken. En ik weet nu pas wat echte liefde is. En had ik dit maar veel eerder geweten, is ook iets wat we heel veel horen. En dat is ook de wereld waar ik mijn zoon in wil laten opgroeien. Een wereld waarin we eerlijk zijn over de uitdagingen. En dat ook echt onder ogen komen. Omdat het wegdrukken van uitdagingen in de echte wereld net zo goed niet werkt als de delen in jezelf die gezien moeten worden wegdrukken. Die in je schaduwkant zitten. Delen die pijn doen. Delen waar we niet trots op zijn. Die moeten we onder ogen komen om te kunnen groeien. En hetzelfde geldt met alles buiten ons. Ja, dat moeten we ook onder ogen komen. En de vaardigheden ontwikkelen om daarmee om te gaan. Om te weten hoe we een moeilijk gesprek voeren. Hoe je bijvoorbeeld een flirtende kant in jezelf ontwikkelt, zodat je gesprekken niet alleen vriendelijk kunnen leuk zijn, maar leiden tot de friendzone, maar je ook je meer sexy kant durft te laten zien. Een spannende kant, durft uit te dagen, durft te plagen, durft te flirten. Zodat je ook die kanten meer durft te laten zien, wat meer een stukje vaardigheid en waardigheid is. Dat je weet hoe je een leuk gesprek voert tussen de dates door. Wat niet alleen een soort van overbrugging is van date A naar date B, van date 1 naar date 2. Maar dat je daar ook echt merkt dat je er plezier in hebt. En dat het een leuk gesprek is. En dat je niet de hele tijd obsessief ermee bezig hoeft te zijn. Maar dat je voelt van, ja, ik sta vanuit authenticiteit en rust daarin. Dat is mogelijk. En het is mogelijk als je in een relatie komt om te onderzoeken welke delen van jou het wellicht af en toe overnemen, waardoor je in ruzies of discussies met je partner terechtkomt of in bepaalde patronen. Om die U-turn te maken, jezelf die spiegel voor te houden, te onderzoeken waar dat vandaan komt. mee aan de slag te gaan. Oude overtuigingen, emoties, gedragspatronen, bepaalde ballast, zoals we dat ook te noemen, ook wel noemen, te verwerken en los te laten, zodat er ruimte komt voor nieuwe kwaliteiten die je de relatie in kan brengen. Ook dat, er zat informatie. Dat is echt te doen. Met je de juiste hulp ervaart en er echt mee aan de slag gaat. En ik heb dit voor mezelf mogen ervaren. Als ik kijk nu bij Mannenbrein, we zitten in ons 10e jaar. We bestaan nog geen 10 jaar, maar 9 jaar en een maand volgens mij op dit moment. Ja, het is februari dat ik dit nu opneem. Ik heb het daarvoor voor mezelf mogen ervaren. En ook tijdens deze hele reis. Maar voordat ik Mannenbrein begon, de hele reden dat ik tot datingadvies kwam, was omdat ik als 18-jarige zelf zoiets had van, hoe werkt dit allemaal? En het allerbelangrijkste wat ik uit mijn eerste datingboek heb geleerd, was niet zozeer het praktische datingadvies, want dat was verschrikkelijk. Het was het boek The Game van Neil Strauss. Mijn broer gaf het aan mij, dat is inmiddels 15 jaar geleden. En de adviezen die in dat boek staan zijn ja, ronduit slecht. Ik had ook echt zoiets van, ja, dit kan ik niet gebruiken. Maar het feit dat het mijn overtuiging veranderde van daten, relatie krijgen, liefde, flirten, is niet iets wat gewoon bij geboorte is gegeven en wat vaststaat. Nee, het is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Blijkbaar kan je hierin groeien. Blijkbaar kan je transformeren. Blijkbaar is er informatie die je verder helpt in het leven. Het opende voor mij de hele wereld van zelfhelp. En ik ben er 5 jaar lang voor mezelf mee aan de slag gegaan tot mijn 23e. Tot ik uiteindelijk via mijn huidige partners in het bedrijf tegenkwam en datingadvies voor mannen ben gaan geven. Waarna ik uiteindelijk ook datingadvies voor vrouwen ben gaan geven. En uiteindelijk ook relatieadvies. En uiteindelijk vele diepere processen ben aangegaan. Ook binnen mijzelf. Omdat ik tegen mijn 20 jaar ook tegen genoeg delen mijn blauwdruk aanliep. En nog steeds mee aan de slag ben die mij in de weg zaten. Maar ik heb het voor mezelf mogen ervaren hoe het is om echt vrij te voelen. En te voelen dat de liefde geen uitdaging is. Als in iets dat onoverkombaar blijkt. Of waarin onoverkombaar. Sorry. Door mijn dyslexie kan een woord soms weg zijn. En moet ik echt even graven over hoe het woord ook weer precies in elkaar stak. Maar iets is waar je rust in kunt vinden, plezier in kunt hebben, je competent in kunt voelen. En dat heb ik nooit gehad daarvoor. En dat is iets waar we mensen mee helpen. Mannen en vrouwen. Al die jaren lang. En ik heb eigenlijk allerlei soorten transformaties wel voorbij zien komen. En in de kern draait het altijd om een stuk waardigheid, waarin je kijkt wat de dingen zijn die gebeurd zijn in jouw leven, die voor bepaalde overtuigingen, emotionele triggers en gedragspatronen hebben gezorgd. Dan in kaart brengen. Dan niet alleen rationeel in kaart brengen, maar ook het lichaam erbij betrekken. Door die ervaringen heen gaan, dat verwerken, de oude ballast loslaten, zodat er meer ruimte komt om juist die kwaliteiten van jezelf te ontwikkelen, zoals vertrouwen, kalmte, creativiteit, plezier, flirten, al die mooie eigenschappen die ook jou maken, met ook alle kwetsbare stukken. Het is niet dat dat opeens weg moet zijn of opgelost moet zijn, maar dat je daarvoor kunt spreken in plaats van dat het je overneemt en je gedrag gaat sturen. Dat je nog steeds kunt delen over wat je voelt op een gereguleerde manier zonder te storten. En zelfs als je een keer stort, ook oké. Want je daarna dan daar verantwoordelijkheid over neemt en daarop kunt reflecteren en acties kunt nemen die gepast zijn. Misschien je excuus, misschien gewoon uitleg geven wat het ook is. Dus er zijn vaardigheden te leren, ook in die waardigheidkant en in die vaardigheidkant die voor zo'n gelukkig liefdesleven kunnen zorgen. En als dat iets is waarvan je merkt, ja, ik zit vast in mijn liefdesleven en ik merk gewoon dat ik mezelf misschien verhalen vertel over wie ik ben in de liefde. Of mensen op mij zitten te wachten. Of ik goed genoeg ben. Of je merkt dat je tijdens het daten gewoon zulke sterke emoties ervaart. Van twijfels, onzekerheid, angst. Waardoor er weer allerlei gedrag komt. Zoals heel veel bevestiging willen. Heel veel appen. Heel erg duidelijkheid willen. Of jezelf juist niet durven uit te spreken. Dus je laat jezelf niet echt zien. Of je hebt misschien bepaalde beschermingslagen om je heen. Zodat iemand ook niet echt dichtbij kan komen. Zodat je niet gekwetst kan worden. Of je klampt je juist heel erg vast, omdat je bang bent dat de ander je misschien gaat verlaten, dat je dat niet aan kan. Wat ook is er. Je merkt dat er bepaalde patronen zijn, of dat er een bepaald verhaal is dat je jezelf vertelt, waardoor je niet verder komt in de liefde. Weet dan dat je daarmee geholpen kan worden. En als je daar een keer over wil spreken, meld je aan voor een gratis groeigesprek. Dat is met iemand van ons team. Dan kijken we naar jouw situatie. Je kunt al je vragen stellen. En we zullen vanuit daar een pad voor je uitstippen hoe wij denken dat we je kunnen helpen. Heel soms verwijzen we mensen door als er echt zware traumatische ervaringen zijn die nog extra ondersteuning nodig hebben. Dat is niet wat wij doen. Maar als je merkt het van ja, het zit hem vooral echt in de liefde en daar wil ik mee geholpen worden. 99% zeker dat we je kunnen helpen. Als jij toch weer die 1% zit, laten we het je ook weten. En dan zit het meestal niet zozeer in dat jij een hopeloos geval bent, maar dat er nog iets daarvoor gedaan moet worden voordat wij je kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan EMDR of een traumabehandeling op dingen die echt nog aangekeken moeten worden voordat je klaar bent voor ons proces. Dus zelfs dan is er niks mis met je. Maar zijn er wellicht gewoon nog dingen waarmee je aan de slag moet gaan. Dat is echt wat ik hoop dat je hieruit haalt. Van oké, ja. Er zijn verhalen over de moderne datingcultuur. Over hoe moeilijk of hoe makkelijk het is. Over jouzelf als persoon in die datingcultuur. Wat je eigenlijk allemaal te wachten staat als je gaat daten. Maar weet dat jij niet mee hoeft te gaan in die verhalen. Maar dat jij de... Ik heb alleen het Engelse woord in mijn hoofd. Creator, de... schepper. Bent van jouw leven. Van jouw liefdesleven. En dat het aan jou is om daar verantwoordelijkheid over te nemen. En dat het echt mogelijk is om liefde te vinden. Dus ik hoop echt dat deze podcast die vlam binnen jou van hoop, van vertrouwen, wat heeft doen aanwakkeren. Dat deze podcast wat zuurstof is die de vlam nodig had om tot grote hoogtes te komen. En dat je me, zoals heel veel andere mensen, over een aantal maanden, een jaar, hoe lang het ook zal zijn, een mooi bericht stuurt met de prachtige relatie die je met jezelf en een fijne partner hebt.